Goedenavond, wij willen vanavond lezen uit 1 Korinthe 11. We hebben daarvan al een deel met elkaar overdacht. En we beginnen vandaag te lezen bij vers 8. 1 Korinthe 11, vers 8. Ik lees weer uit de Telos-vertaling. In de liturgie kunt u het meelezen in de NBG-vertaling. En u kunt het ook in uw eigen Bijbel nalezen. 1 Korinthe 11, vanaf het 8e vers. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want de man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom behoort de vrouw een macht op haar hoofd te hebben ter wille van de engelen. Evenwel is nog de vrouw zonder de man, nog de man zonder de vrouw, in de Heer. Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. Vers 17. Nu ik dit beveel, prijs ik u niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade samenkomt. Want ten eerste hoor ik dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn. En ten dele geloof ik het. Want er moeten ook sekten onder u zijn, opdat ook de beproefden onder u openbaar worden. Vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij overgeleverd werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, dit is mijn lichaam, dat voor u is. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Vers 30. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal vele zijn ontslapen. Als wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij hebben de vorige maal gezien dat je boven dit hoofdstuk zou kunnen schrijven aanwijzingen voor goed gedrag in de gemeente. En dat blijkt dan in twee delen uiteen te vallen. In vers 2 tot 16 gaat het over goed gedrag tijdens het bidden of profeteren. En in vers 17 tot het einde gaat het om goed gedrag bij het avondmaal. We hebben al een groot deel van dat eerste gedeelte de vorige maal behandeld. En ik wil dat niet te veel herhalen. We hebben gezien, God is het hoofd van Christus. Christus het hoofd van iedere man. De man hoofd van de vrouw. En dat onderscheid in de, zoals we dat noemen, de scheppingsorde, dat moet ook zichtbaar zijn als mannen en vrouwen bidden en profeteren. Bidden, dat betekent niet zachtjes bidden. Dat kunnen we in de Bijbel haast niet vinden. Bidden is het uitspreken van een gebed. En profeteren is het uitspreken van een profetie. Dat is een boodschap van God uit de tegenwoordigheid van God. Als een man of een vrouw bidt of profeteert, dan moet het verschil dat God tussen mannen en vrouwen geschapen heeft zichtbaar zijn. We hebben gezien dat het de hoofdbedekking waar het hier over gaat, een soort sluier was, die de palla, zoals dat bij de Grieken heette, die vrouwen moesten ophouden als ze tijdens de eredienst aan het bidden of profeteren deelnamen. Blijkbaar was er de neiging om juist als vrouwen optraden in gebed of profetie, om het verschil tussen mannen en vrouwen te verdoezelen. Misschien juist wel omdat ze daarin meer op mannen wilden lijken. Maar Paulus heeft er geen bezwaar tegen, de Heer heeft er geen bezwaar tegen dat vrouwen een gebed uitspreken of een profetie uitspreken. Maar wel dat ze daarbij de verschillen die er tussen man en vrouw zijn verdoezelen. En dat is niet goed. En dat wordt nader in vers 7 tot 12 uiteengezet als Paulus het daar heeft over wat wij dan de scheppingsorde noemen. En met scheppingsorde bedoelen we dat God aan man en vrouw ieder een eigen plaats heeft gegeven. We hebben over die eerste verzen, vers 7 en 8 en 9, al kort nagedacht. De man is het beeld en de heerlijkheid van God, de vrouw is de heerlijkheid van de man. De vrouw is uit de man en zij is ook om de man. Zij is er vanwege de man. Maar ook, Paulus probeert het evenwicht goed te bewaren. Het geldt ook dat de vrouw niet zonder de man is, maar ook niet de man zonder de vrouw. Hij wil dat we het onderscheid goed zien en vasthouden, maar dat we er geen scheiding van maken. Alsof de vrouw er alleen voor de man is. De man is ook niet zonder de vrouw. En terwijl de vrouw uit de man is, dat slaat dan op Eva die uit de zijde van Adam genomen is. Daar geldt toch evenzeer dat de man er is door de vrouw. Dat wil zeggen, elke man is uit een vrouw geboren. Paulus wil niet scheiden, maar hij wil wel terdege onderscheiden. En hij voegt daar trouwens aan toe, en dat is heel belangrijk, daar zou je makkelijk overheen lezen, in vers 12. Alle dingen zijn uit God. We hebben de vorige keer gezien, hoewel hier een zekere getraptheid aanwezig is, is de man uit God, maar de vrouw via de man is ook uit God. De man is het beeld van God, maar ook de vrouw via de man is beelddrager van God. In de man en in de vrouw komt het beeld van God tot uitdrukking. God schiep de mens naar zijn beeld. En die mens is mannelijk en vrouwelijk, zegt Genesis 1. Dus er is onderscheid, maar er mag geen scheiding zijn. Beide zijn schepselen van God, maar met een verschillende plaats. Paulus gebruikt in vers 13 tot 15 daarvoor een argument dat niet zo direct duidelijk is. Hij heeft het hier over wat de natuur ons leert in vers 14. En dat is een lastig begrip. De natuur betekent hier niet moedertje natuur, dat is een heidense gedachte. Het gaat hier ook niet om natuurwetten, want er is geen enkele natuurwet die voorschrijft wanneer en of en waar en mannen of vrouwen gesluierd zouden moeten gaan of niet. Natuur betekent hier ongeveer hetzelfde als wat in vers 16 heet gewoonte. Dat wil zeggen, het verschil tussen mannen en vrouwen moet gehandhaafd worden, moet duidelijk zijn, maar hoe die verschillen tot uitdrukking gebracht worden, dat beleven wij weer anders dan onze grootouders. Dat was in vroegere eeuwen anders. In elke cultuur worden die geslachtsverschillen weer op een andere wijze tot uitdrukking gebracht. Daarom gaat het er niet om dat wij die tijd van de Grieken imiteren hoe die verschillen toen zichtbaar werden gemaakt. We schrijven niemand voor om zo'n palla te dragen zoals de vrouwen in Korinthe die droegen. Maar het gaat er wel om dat wij de algemene, voor alle eeuwen geldende les hier verstaan. We hebben een hele periode gehad die we gelukkig ook alweer min of meer achter ons hebben gelaten, waarin mensen pleiten voor unisex. Zowel in kapsel als in uiterlijk moest eigenlijk elk verschil tussen man en vrouw worden verdoezeld. En dat is tegen de gedachte van God. En als dan ook staat, als iemand daarover wil discussiëren in vers 16, als iemand meent te moeten twisten over deze dingen en het beter meent te weten, dan zegt hij, wij hebben zo'n gewoonte niet. Dat is niet de gewoonte van het twisten zozeer, dat is ook waar, we hebben niet de gewoonte om te twisten, dat kun je ook zeggen. Maar het gaat erom, Paulus zegt, zoals ze dat, sommige vrouwen dat misschien doen, misschien waren er profetessen die als zij in het heidendom profeteerden, hun palla afwierpen. Hij zegt, in de gemeente van God doen we dat soort dingen niet. En dat is goed. En wij moeten ook op onze wijze naar onze maatschappelijk aanvaarde of niet aanvaarde gewoonten dat verschil tussen man en vrouw ook in onze onderlinge betrekkingen tot uitdrukking laten komen. Man en vrouw zijn in Christus absoluut één. Dat lezen we in Galaten 3. Maar één zijn wil niet hetzelfde dat je niet verschillend bent. Joden en heidenen zijn in Christus één, maar daarom zijn ze wel verschillend. Slaven en vrijen zijn in Christus, als ze tot geloof gekomen zijn, één. Maar daarom zijn ze wel verschillend. Je kunt één zijn, terwijl toch de onderlinge verschillen duidelijk gehandhaafd moeten blijven. Maar die verschillen mogen, en dat gaat het volgende stuk nu uitvoerig uit de doeken doen, die verschillen mogen niet op een verkeerde wijze tot uitdrukking komen. Dat is een merkwaardige parallel tussen het eerste en het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. In het eerste gedeelte moeten verschillen tussen man en vrouw duidelijk zichtbaar worden. Maar verschillen mogen niet betekenen dat de een zich boven de ander stelt en die ander minacht. En dat zien we in het tweede gedeelte gebeuren. Maar daar gaat het niet over mannen en vrouwen, daar gaat het over armen en rijken. Laten we maar zien wat hier gebeurt. Ook hier gaat het over aanwijzingen voor goed gedrag in de gemeente en dan met betrekking tot het avondmaal. Er waren in Korinthe minstens drie problemen als het om de avondmaalsviering gaat. En ik wil dat benadrukken, omdat, zoals we zullen zien, dit gedeelte nogal eens makkelijk op een slordige wijze op onze situatie wordt toegepast. Onze problemen zijn gewoonlijk van heel andere aard. Maar ook hier geldt dat wij tijdloze beginselen vinden in dit schriftgedeelte die voor ons zeer belangrijk zijn. De problemen die de Korintiërs hadden waren er drie. Het eerste daarvan kennen wij helaas ook. En dat is, ik hoor, zegt hij, dat u niet ten goede maar ten kwade samenkomt in vers 17. En dat betekent, daar gaat geen zegen van uit. Maar er gebeuren hele nare dingen. Kwade dingen. Dingen die veroordeeld moeten worden. In jullie samenkomsten notabene. En het eerste wat hij dan hoort zijn scheuringen. Ik ga dat verder direct uitleggen, maar ik noem eerst even die drie problemen. Er waren scheuringen. Er was onderlinge verdeeldheid. Nou, dat gebeurt helaas ook nog steeds. Ten tweede iets wat vandaag zeer zelden gebeurt. En dat is een vermenging van gewoon eten en drinken met het avondmaal. Dat kennen wij niet, want in onze samenkomsten eten en drinken wij niet gewoon. En wij vierden wel avondmaal en niemand komt op de gedachte die twee door elkaar te gooien. Maar vroeger was het blijkbaar zo dat men vaak avondmaal vierde aan het einde van een maaltijd die men gemeenschappelijk hield. Die een liefdemaaltijd werd genoemd, een agape. In de brief van Judas vindt u dat woord terug. En zo'n gemeenschapsmaal waar men samen at en dronk werd dan afgesloten of op het hoogtepunt daarvan werd dan avondmaal gevierd. Ja, dan is natuurlijk het gevaar duidelijk aanwezig dat je niet meer onderscheidt wat is nou gewoon eten en drinken om je honger en dorst te stillen. En wat is eten en drinken tot gedachtenis van de Heer, waar het om heel andere dingen gaat. Nou, dat probleem kennen we niet. Maar ondanks dat geeft Paulus hier een heleboel aanwijzingen die langs een omweg wel degelijk weer van erg veel nut voor ons blijken te zijn. Het derde probleem kennen wij gelukkig ook niet zo erg sterk meer. En dat is die geweldige afstand tussen armen en rijken, zoals dat ook in de samenkomsten tot uitdrukking kwam. Het is nog niet zo lang geleden dat dat in onze kerken en gemeenten ook heel sterk aanwezig was. In bepaalde streken waar een gigantisch sociale afstand bestond tussen de steenrijke boeren en de straatarme arbeiders, hoefde zo'n arbeider, al zou die nog zo'n trouwe en toegewijde en bekwame broeder in de Heere zijn, en niet op te rekenen dat hij ooit ouderling zou kunnen worden. Voor ouderling had je niet alleen geestelijke kwaliteiten nodig, maar ook een bepaalde sociale status. De goede uitzonderingen niet te nagesproken, maar zo was het in het algemeen. Die ouderlingen kwamen uit de rijke boerenstand en in de steden uit de regentenfamilies. Dus het is wat dat betreft nog niet zo gek lang geleden dat sociale verhoudingen ook binnen onze kerken en gemeenten nog steeds een grote rol speelden. En misschien dat het op een andere manier ook vandaag weer een rol zou kunnen spelen. Dat men, ik zeg het nu heel breed, dat men geen acht geeft op elkaar. En als je dat combineert met punt 1, dat er scheuringen ontstaan, dat er partijen in de gemeente ontstaan, sekten zoals dat hier genoemd wordt, Ja, dan kun je helemaal voorstellen dat men geen acht meer geeft op elkaar. Men ontmoet elkaar aan de ene avondmaalstafel, terwijl er in feite geestelijk gesproken diepe kloven tussen die verschillende groeperingen zijn. Dat is een aanfluiting, dat is ten kwade samenkomen. Dat is tot oneer van de Heer. Dat is niet wat hij van ons vraagt, integendeel, het is een schande voor zijn naam. Nou, laten we zien hoe Paulus deze drie belangrijke problemen behandelt. In de eerste plaats, wat die scheuringen betreft, staat hier, ten eerste hoor ik, wanneer u als gemeente samenkomt, dat er scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het. Dat wil zeggen, je moet altijd voorzichtig zijn met geruchten, maar Paulus had genoeg aanwijzingen dat daar een kern van waarheid in zat. Wat betekent dat als er scheuring is? Dat betekent dat er verschillende partijen bestaan. We hebben dat al in de eerste hoofdstukken gezien. Er waren mensen die noemden zich naar Petrus, die had daar gediend. Apollos, die had daar het woord verkondigd. En anderen noemden zich naar Paulus. En je had zelfs een groep, in feite waren dat de ergste van allemaal, die noemden zich naar Christus. Die maakte van de Heer Jezus een partijhoofd. Dat is al heel kwalijk. Dan ontstaan er onzichtbaar geestelijke kloven. Men beweegt zich, en dat is een gevaar ook vandaag nog in een heleboel gemeenten, men beweegt zich in zijn eigen circuit. Je gaat alleen maar met bepaalde mensen om, die jou liggen, die bij je horen, en die anderen zie je eigenlijk niet staan. Je zit zondags allemaal wel in hetzelfde gebouw, je gaat zelfs misschien wel avondmaal vieren aan dezelfde tafel, maar eigenlijk zijn er kloven geslagen. En Paulus zegt, merkwaardig, dat klinkt u misschien vreemd in de oren, er moeten ook sekten zijn. Sommige vertalingen zeggen ketterijen, maar dat betekent dwaalleer, dat is hier helemaal niet in de orde. Het gaat hier om sekten. Sekten zijn partijen. Vroeger was het zo, je had de kerken, de gevestigde kerken, en daarbuiten had je de sekten. Nou, dat sloeg helemaal nergens op, want dat is niet de betekenis die sekte in de Bijbel heeft. Een sekte is elke partij. In welke kerk of kring of gemeente dan ook, die een grens om zich heen trekt die kleiner is dan het lichaam van Christus. De term kwam voor bij de Joden, je had de sekte van de Farizeeën en van de Sadduceeën en nog andere. Je had het ook bij de filosofen, de Griekse filosofen, die hadden allemaal hun eigen scholen, die werden ook met dat woord aangeduid. Het waren partijen en het woord zegt op zichzelf helemaal niets of ze orthodox waren of niet. De Farizeeën waren zeer rechtzinnig. Het gaat dus helemaal niet over ketterij. Sectarisme is een kwaad in zichzelf, hoeft niet eens met verkeerde leer gepaard te gaan. Sectarisme betekent een partij binnen het lichaam van Christus. En daarmee komt de eenheid en de gemeenschap van het lichaam van Christus praktisch in gevaar. De eenheid van het lichaam wordt wel bewaard in die zin dat wij zijn nu eenmaal leden van datzelfde lichaam. We kunnen niet in die zin van elkaar verdeeld worden. Maar als we denken aan Efeze 4, de eenheid van de geest, die kan wel geschonden worden. En dat gebeurt er. En Paulus zegt merkwaardigerwijze, er moeten ook sekten onder u zijn. Dat moeten vindt u misschien vreemd. Maar dat moeten betekent hier, soms moeten bepaalde dingen tot rijping komen, zodat aan het licht komt waar het kwaad zit. En ook, opdat aan het licht komt wie de beproefden onder jullie zijn. De beproefden, dat zijn die mensen die in de test overeind blijven. Die niet aan die partijzucht meedoen. Nou, u weet, Nederland is een land van schoolmeesters en dominees. Als ik denk aan het 12-jarig bestand, waar ze zelfs bij de bakker en de slager met elkaar ruzieden over de geschillen tussen Gomarus en Arminius, dan komt er de remonstranten en de remonstranten. En later hebben we dat bij andere gelegenheden gehad. Je had de Voetianen en de Coxianen. We hadden altijd wel iets om theologische twisten over te voeren. En al die twisten creëren partijen binnen de kerk. Partijen die soms als kemphanen tegenover elkaar stonden. En die soms met listen en omkoperijen zorgden dat hun man op de preekstoel kwam en de man van die andere partij niet. En wie waren de beproefden in zulke situaties? Dat waren de mensen die dat kwaad van die sectenverdeling, van die partijvorming binnen de kerk, binnen de gemeente veroordeelden en daar niet aan meededen. Want die begrepen, en gelukkig begrijpen veel christenen dat vandaag beter dan vroeger, die begrepen dat alles wat ons bindt in Christus veel belangrijker is dan alles wat ons scheidt. Vroeger waren we dus ook veel sectarischer. We waren veel meer, allemaal, waren veel meer gericht op datgene waarin we van elkaar verschillen. En die verschillen werden ook uitvergroot. We waardoor elke kerk en elke gemeente eigenlijk een sectarische trekken aannam, zich beter voelde dan de anderen, precies kon uitleggen waarom zij het meest schriftuurlijk waren en die anderen die deugden. Nu is daar een enorme verandering in gekomen, bij zeer velen, helaas niet bij allemaal, maar bij zeer velen, om veel meer de nadruk te leggen op dat wat ons bindt in Christus, dan de nadruk te leggen op die verschillen. We leren met die verschillen te leven en elkaar niet langer te verketteren, en dan heb je dat woord dan wel, elkaar te veroordelen daarom. De beproefden zijn diegenen voor wie de kerk werkelijk is, de ganse gemeente van God op aarde, het geheel van alle ware gelovigen. Er is maar één kerk in Krimpen aan de IJssel. En die ene kerk is het geheel van alle ware gelovigen. En ik mag veronderstellen dat in nagenoeg alle kerken en gemeenten en kringen en groepen in Krimpen gelovigen gevonden worden. De gemeente van God die te Krimpen is, is niet de optelsom van al die kerken en groepen en gemeenten. Helemaal niet, want er is in vele van die kerken en gemeenten, misschien wel in allemaal, er zijn mensen die niet van Christus zijn. Dat zijn meelopers. Nee, die ware kerk is een kerk die alleen door God werkelijk kan worden onderscheiden. Het geheel van alle ware gelovigen. Als je een krimpenavondmaal viert, dan is dat niet het avondmaal van een bepaalde partij. Hoe die ook mogen heten, met wat voor naam die zich ook mogen tooien. Wat voor naam dat betreffende kerkgenootschap of die gemeente ook mogen hebben. Maar het is het avondmaal van alle ware gelovigen die in Krimpen wonen. En het gaat eigenlijk nog verder dan dat van alle ware gelovigen die er over de hele aarde zijn. Want, hebben we gelezen in 1 Korinthe 10, het avondmaal is de uitdrukking van de gemeenschap van het lichaam van Christus en niet van een partij. Daarom is het avondmaal ook van niemand van ons. Het is niet het alleen recht van een bepaalde kerk of kring. En daarom horen aan het avondmaal ook alle ware gelovigen thuis. Als we die kring smaller trekken dan dat, dan maken we ons tot een partij. Dan zeggen we, ja, je bent een lid van het lichaam van Christus, je bent welkom. Nou, eigenlijk ben je niet welkom, want daarnaast stellen wij nog een aantal andere eisen. Dat is principieel sectarisch. Tenzij dat het duidelijk is dat iemand wel belijdt een christen te zijn en leeft in het kwaad. Dat wil zeggen, zijn leven is niet in overeenstemming met zijn belijdenis. Wij kunnen niet in iemands hart kijken. Maar als iemand belijdt een gelovige te zijn en hij leeft als een gelovige, dan hebben we hem welkom te heten. En elke eis die je verder stelt, maakt die kerk of gemeente tot een partij, tot een sekte. Een sekte is per definitie een groepering, hoe orthodox misschien ook als het om de leer gaat, die de grenzen smaller trekt dan het lichaam van Christus. Dat is iets om over na te denken. Neem dat maar mee. Er is maar één gemeente die wij mogen kennen. En die gemeente die gaat dwars door alle kerkgenootschappen en groeperingen en gemeenten heen. Dat is de gemeente van Christus. Het geheel van alle gelovigen. Wel, zegt Paulus, wanneer u op één plaats samenkomt, dat is zo'n technische uitdrukking, wanneer je als gemeente samenkomt, vers 20, dan wat jullie daar doen, dat is niet zeer een avondmaal eten. Dat wil zeggen, dit is één grote vermenging. Op een bepaald moment denken jullie wel, oh, nou zijn we bezig met het avondmaal, maar doordat jullie het niet onderscheiden van jullie gewone eten en drinken, eten jullie op dat moment niet ter gedachtenis van het lichaam van Christus. Jullie zijn met andere dingen bezig. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen avondmaal en de een is hongerig en de ander dronken. Een beetje lastig om je voor te stellen wat hier nou precies mis was, maar het uiteindelijke effect is wel duidelijk. Er waren mensen die overvloed hadden. Dat waren de mensen die in goede doen waren, die ook het meest konden meebrengen, maar die niet daarvan deelden aan de anderen. Zodat sommige mensen hongerig toekeken, de arme mensen, hoe de rijken zich daar te goed deden. Daarom heb ik u al gezegd, zulke situaties kennen wij in onze gemeenten en kerken niet, gelukkig. Maar wij kennen andere wijzen waarop er kloven in de gemeente geslagen kunnen zijn. Niet tussen rijk en arm. Maar vele anderen, en die zijn dan net zo goed verkeerd als Paulus ons een brief zou schrijven, over wat voor kloof in de gemeente zou die het dan hebben? Wat voor partijen staan er in uw of mijn gemeente, ik bedoel waar u of ik toe behoren, tegenover elkaar? En waar die in feite dus dezelfde dingen over zou moeten schrijven. Het gaat er niet zozeer om wat voor kloof hier nou precies geschapen was, waar die nou precies tussenin zat, tussen welke partijen. Maar laten we het ter harte nemen en ons afvragen, wat voor kloven zijn er geslagen in onze gemeenten die niet van God zijn? Hij zegt, hebt u dan geen huizen om te eten en te drinken, of veracht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Als je de armen, of die groep, of die mensen die niet van jouw partij zijn, dus laat ik het maar breder nemen. Als je de mensen die niet van jouw groep zijn, van jouw secte, van jouw partij, binnen de kerk, als je die veracht, dan veracht je daarmee de gemeente van God. Je veracht Gods kerk. Je bent een sectariër. Er zijn meer secten dan alleen maar Jehovah's getuigen en mormonen. Het sectarisme zit in ons aller hart. Ieder van ons heeft in zijn vlees de neiging om het liefste te horen bij een groep van gelijkgezinden. En dat is niet de kerk. Want de kerk, oftewel de gemeente van God op aarde, daar heb je vleeselijke gelovigen en geestelijke gelovigen. Daar heb je arme en rijke gelovigen. Daar heb je zwakke gelovigen en sterke gelovigen. Daar heb je die kleine doop willen toepassen of de grote doop. En daar heb je die wel in een duizendjarig rijk geloven en niet in een duizendjarig rijk geloven. Je hebt alle mogelijke verschillende opvattingen. En het is helemaal geen kunst. En het liefste zouden we dat diep in ons eigen zondige vlees ook willen. Rond die opvattingen onze eigen kerk stichten. Dat zit misschien in ons Hollandse bloed nog sterker dan bij anderen. We hebben, tot 2004 zei ik altijd 12 soorten gereformeerd. Sinds 2004 moet ik nou zeggen 15 soorten gereformeerd. En nog eens 150 soorten evangelisch, die zijn daar nog bonter in. Het liefste zouden we allemaal onze eigen kerkje hebben. Ik op de preekstoel, mijn vrouw en mijn kinderen daar in de banken. Dat is het sectarisme in zijn meest extreme vorm. Een kerk zoals ik het heb uitgedacht. En ik weet natuurlijk precies wat in de Bijbel staat. Dus ik doe het precies zoals het in de Bijbel staat. Die anderen dwalen dus allemaal. En je hebt zulke mensen. Die komen alleen met hun eigen vrouw en kinderen samen. Want die weten het alleen nog maar. Dat is het sectarisme in de ergste vorm. En diep in ons zit het allemaal. Want we vinden het lastig om gemeente te zijn met een heleboel mensen die over een heleboel dingen anders denken dan wij. Daar houden we niet van. En dus komt er een geregeldheid weer een scheuring. En dat is een scheuring die verder gaat dan wat hier staat. Want dit is een scheuring die blijft intern. Maar dan scheuren gemeenten en gaat men op een aparte wijze verder. En bij evangelische gemeenten gebeurt dat nog veel makkelijker. Want die hebben geen ingewikkelde structuren. Als die besluiten op een bepaald moment om met elkaar te gaan. En de ene die komt in die school samen en de andere die school. Dat gaat allemaal veel gemakkelijker nog. Dat is de geweldige zonde van het sectarisme. In Galaten 5 wordt het sectarisme een werk van het vlees genoemd. Deze partijenvorming is een werk van het vlees. Het is de hang naar gelijkgezinden. Gekoppeld aan het idee wij weten het en de anderen die dwalen, die hebben minder licht. Dat is sectarisme. En hier was het dan een kloof tussen armen en rijken. Maar dat is verder niet beslissend voor de praktische toepassing. In de toepassing kunnen bij ons de kloven heel anders lopen, maar het wordt er niet beter van. Het blijft even verschrikkelijk. Ik zeg u, ik ben heel dankbaar vandaag aan de dag in een tijd te mogen leven, als ik dat vergelijk met 30, 40 jaar geleden, waar de muren tussen veel kerken en kringen zoveel lager zijn geworden. Waar we zoveel meer inzicht hebben in wat ons bindt. Zulke lezingen als deze zijn er een bewijs van, een bewijs. Omdat we hier uit zoveel verschillende kerken en kringen bij elkaar zijn. Dat kan tegenwoordig. En dat is een grote zegen. Laten we daar zuinig op zijn. Hier leidde dat tot wantoestanden bij het avondmaal. Want partijen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, maar wel samen vroom avondmaal vieren, dat moet een verschrikking zijn in de ogen des Heren. Hij zegt daarvan, dat is niet zeer een avondmaal. Dat verdient niet die naam. Dat is naaperij. Dat is imitatie. Dat is niet zoals de Heer het heeft bedoeld. Wat heeft hij dan bedoeld? En dan beschrijft Paulus de instelling van het avondmaal. Zoals we dat vinden in Matthäus 26, in Marcus 13, in Lucas 22. En dan ook voor de vierde keer, niet in Johannes, maar voor de vierde keer hier in 1 Korinthe 11. Waarbij ik moet zeggen dat alleen in Lucas 22 en hier het ook duidelijk gaat om een instelling van het avondmaal. Als je alleen Matthäus en Marcus hebt, dan zouden we daaruit nooit hebben kunnen concluderen dat het de bedoeling was dat wij ook zo'n maaltijd zouden vieren. Net zoals de Heer Jezus dat met zijn discipelen deed. Maar in Lucas en hier staat het zinnetje, doet dit tot mijn gedachtenis. Aha, dat betekent dat de Heer Jezus een maaltijd instelde, waarvan hij wenste dat wij die steeds weer zouden vieren tot zijn gedachtenis. Dat wil zeggen om aan hem te denken, of ook om een gedenkteken voor hem daarmee op te richten. Dus alleen in Lucas 22 en in 1 Korinthe 11 vinden wij de instelling van het avondmaal. En we vinden hier in 1 Korinthe 10 en 11 vijf belangrijke kenmerken. Ik noem ze alle vijf nog eens, ook die twee uit 1 Korinthe 10, omdat elke groepering de neiging heeft één of twee daarvan een bijzonder naar voren te brengen en dan die andere drie of vier te vergeten. En ik kan dat met een makkelijk ezelsbruggetje, denk ik, goed duidelijk maken. In de eerste plaats vonden we in 1 Korinthe 10 dat het een gemeenschapsmaal is. Je kunt het niet in je eentje vieren. Een priester wordt geacht het ook te vieren als er verder niemand bij is, maar eigenlijk heet avondmaal niet. Ik bedoel, katholieke priester. Maar je kunt het avondmaal niet alleen vieren, want het is een gemeenschapsmaal. Dus in het avondmaal kijken we naar elkaar. Dat is het eerste. We hebben ook gezien in 1 Korinthe 10 dat het lofprijzing is. Het is de beker der lofprijzing, of de beker der zegening. Het is dus ook een aanbiddingsmaaltijd. Dat is het tweede, wij kijken ook omhoog. Wij kijken naar elkaar, het is gemeenschap. Wij kijken naar omhoog, want het is lofprijzing. Hier in 1 Korinthe 11 vinden wij 3, 4 en 5. Het derde is, zei ik al even, het is een gedachtenismaal. Dat wil zeggen, wij kijken terug. Wij kijken terug in de geschiedenis. Het woord gedachtenis, dat gaf ik al in een tussenzin even aan, kun je op twee manieren opvatten. Doe dit tot mijn gedachtenis kan betekenen, doe dit om aan mij terug te denken. Wij herdenken zijn lijden en sterven. Je moet niet vergeten, de Heer Jezus, zo staat het hier ook, de Heer Jezus nam brood, dat was het paasbrood. Hij was bezig het paascha te vieren, zoals de Joden dat noemen de sedermaaltijd. Hij nam dus het paasbrood, de ongezuurde broden. Hij deed het dus ten aanleiding van dat feest waarbij de verlossing uit Egypte wordt herdacht. En het is natuurlijk niet toevallig dat de Heer Jezus juist dat paasbrood nam en dat tot avondmaalsbrood maakt, om zo te zeggen. Want zoals ze daar de verlossing uit de slavernij van Egypte vieren, zo vieren wij in het avondmaal de verlossing uit de slavernij van de zonde. En de gedachtenis is niet aan onze uitredding zozeer. Dat was er bij Pascha wel. Je herdenkt je verlossing. Wij herdenken niet onze verlossing in de eerste plaats, wij herdenken de verlosser. Want de Heer Jezus zegt, doet dit tot mijn gedachtenis. Dus er is nog een verschil met het sedermaaltijd. Wij herdenken de verlosser, wij denken terug aan zijn lijden en sterven. Wij bezinnen ons daarop, wij mediteren daarover. Wij kijken naar elkaar, wij kijken naar boven, wij kijken terug. Ook zou u nog vertellen trouwens wat de tweede betekenis was van gedachtenis. Het woord betekent ook gedenkteken. Het is als het ware dat we daarmee een monument oprichten. Als we het doen om aan hem terug te denken, dan is dat van belang voor onszelf. Het is noodzakelijk dat we elke keer eraan terugdenken wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, opdat we daar niet oppervlakkig mee omgaan. Zo van, fijn dat de Heer dat voor ons gedaan heeft en nu gaan we over tot de orde van de dag. Nee, hij wilde dat we elk ogenblik ons weer indachtig zouden maken hoeveel hij geleden heeft voor onze verlossing. Wat hij alles volbracht heeft om ons aan het hart van God te brengen. Het woord gedenkteken doet dit om een gedenkteken voor mij op te richten. Dat is meer op God gericht. Het is alsof we een monument oprichten voor God in deze wereld. Zoals mensen in de wereld dat doen, monumenten oprichten vanwege belangrijke gebeurtenissen of belangrijke personen die een standbeeld krijgen. Zo is elke avondmaalsviering een monument voor de Heer Jezus. In deze wereld. En dat is voor God, omdat God het graag ziet, dat zijn kinderen een monument oprichten voor zijn zoon. Omdat ze hem zo belangrijk, zo geweldig vinden. Omdat ze hem zo lief hebben. Omdat ze zo dankbaar zijn voor wie hij is en wat hij gedaan heeft door hen. Voor hen. Gemeenschap, kijk naar boven. Lofprijzen. Gemeenschap, kijk naar elkaar. We zijn met elkaar verbonden. Kijk naar degene die naast je zit, met wie je het brood deelt, de beker deelt. Kijk naar boven. Het is lofprijzing voor de Heere God. Kijk terug in de geschiedenis. Het is gedachtenismaaltijd. Denk terug aan wat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. Ten vierde, kijk vooruit. Want we lezen hier zo vaak als wij het brood breken, het brood eten en de drinkbeker drinken, verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt. Daar is een grens aan gesteld. Wij doen avondmaal, vieren het avondmaal ook met het oog op de wederkomst van Christus. Het avondmaal is een gedenkteken tussen wat in het verleden gebeurd is, zijn lijden en sterven en opstanding, en wat in de toekomst gaat gebeuren, zijn wederkomst en de vestiging van zijn rijk. Daarom leest u er ook in de evangelie bij dat de Heer Jezus zegt: ik zal van u aan van deze beker niet meer drinken, totdat ik die nieuw drinken zal in het koninkrijk Gods. Dus heel persoonlijk zag hij zelf bij de avondmaalsinstelling uit naar het koninkrijk Gods. Dat zal aanbreken als de Heer Jezus terugkomt. En wij kijken ook daar naar uit. We kijken terug naar zijn lijden en sterven. We kijken vooruit naar zijn wederkomst. Wanneer de volle resultaten van dat wat hij op Golgotha verbracht heeft zichtbaar zullen worden. En de hele wereld in die zegening zal mogen delen. Ten vijfde, wij kijken naar binnen. Wij kijken naar elkaar, wij kijken naar boven, we kijken terug, we kijken vooruit en we kijken naar binnen. Dat noemen we dan zelfonderzoek. We hoeven niet zoveel op de details van de instelling van het avondmaal als zodanig in te gaan. Ik heb het gehad over het brood dat de Heer Jezus nam, het paasbrood. Hij heeft ervoor gedankt. Hij brak het. Een verwijzing naar zijn overgegeven lichaam. Dat figuurlijk gesproken verbroken werd in de dood. En hij heeft gezegd: dit is mijn lichaam. Dat is de betekenis van dit brood. Het brood betekent het lichaam van Christus in de zin van de gemeente van God. Maar het betekent ook zijn lijfelijke lichaam dat hij op het kruis voor ons heeft overgegeven. Zo ook de drinkbeker, het nieuwe verbond in mijn bloed. Er is een nieuw begin gemaakt. Het oude is voorbij gegaan. Er is een nieuw verbond gekomen doordat Christus gekomen is. In dat nieuwe verbond gaat het oude als het ware op. Het heeft zijn vervulling gevonden in dat nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is gebaseerd op het bloed van Christus. Doe dit zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachten is. Wij verkondigen daarin de dood des Heeren. Dat is een proclamatie. Ook al zeggen we niets, we eten en drinken stilzwijgend. Maar terwijl we het doen, proclameren wij iets. Je kunt door iets te doen een proclamatie uitspreken. Terwijl je je mond houdt. Door het eten en door het drinken proclameren wij in de hemelse gewesten de dood van Christus. De engelen zien toe en juichen. De demonen zien toe en knarsen de tanden. Want elke keer als er avondmaal gevierd wordt, worden zij herinnerd aan Golgotha, waar hun oordeel principieel is tot stand gebracht. En naar de toekomst, wanneer dat oordeel ook aan hen zal worden voltrokken. Het is een proclamatie in de geestelijke gewesten. Het is geen geheimzinnig gedoe achter deuren. Het is een openlijke manifestatie van wie Christus is. Het is een verkondiging. We verkondigen de dood van de Heer. Natuurlijk ook zijn opstanding. Maar in de dood van Christus aan het kruis heeft de Satan in principe zijn nederlaag moeten accepteren. Nu kunnen we ook erover nadenken wat het betekent op onwaardige wijze aan het avondmaal deel te nemen. Daarover zijn zeer veel misverstanden. Zoveel misverstanden dat sommigen van u misschien wel nooit of nauwelijks ooit aan het avondmaal zijn aangegaan. En dat komt allemaal door deze verzen die zoveel verkeerd gebruikt zijn. Als u dat allemaal zou vergeten en u zou eens rustig kijken wat er eigenlijk staat, dan ziet u op onwaardige wijze heeft te maken met die twee wantoestanden die ik noemde. Als je eet van het brood en drinkt van de drinkbeker met minachting van anderen, omdat jij als rijke in dit geval je daarboven verheven voelt. Maar het kan ook betekenen dat hangt van de scheuringen af in uw kerk of gemeente. Als je minachtend kijkt naar anderen die niet van jouw partij zijn, die over sommige dingen anders denken dan jij. Dan eet en drink je op onwaardige wijze. Iemand kan nog, wat zijn levenswandel betreft, nog zo'n vrome indruk maken. Maar als hij daar zit met een partijdig hart, neerkijkend op degene die niet van zijn partij zijn, dan eet en drinkt hij op of zij op onwaardige wijze. De tweede wantoestand was die vermenging van de liefdemaaltijd en het avondmaal des Heren, zodat als ze dan aan het avondmaal toe waren, helemaal niet begrepen wat ze aan het doen waren. Ze waren nog steeds bezig hun honger te stillen met avondmaalsbrood, hun dorst te lessen met avondmaalswijn. Het was een miskenning van het lichaam van de Heer. Ze aten het alsof het gewoon brood was. Dat is op onwaardige wijze eten of drinken. Het heeft niets te maken met de vraag of u in uw persoon waardig bent voor het avondmaal. Want ik kan u wat dat betreft gauw uit de droom helpen. In onszelf is niemand van ons waardig om daaraan deel te nemen. Pas geleden sprak ik met iemand ergens ver weg hier vandaan. Hoe groot is jullie gemeente? 2200. Ik zei, hoeveel mensen gaan naar het avondmaal? 30, zei hij. Ik zag dat hij gêne had op zijn gezicht, dus ik durfde niet aan hem te vragen, wat vindt u van dat lage aantal? Ik dacht, laat ik dat maar niet doen om het die man niet nog moeilijker te maken. Want de kans was natuurlijk buitengewoon groot dat hij zelf ook niet ging. Ik denk wel eens in zulke gevallen, niet, hoe zouden die 2170 daar nou onder zijn? Waarschijnlijk voor een groot deel zeer gelaten. Ik ben zo benieuwd naar die 30. Wie heeft in zo'n gemeenschap het lef überhaupt te gaan? Als dat, die gedachte van dat op onwaardige wijze eten, dan denk ik, wie zijn dan die 30 die zich als waardig beschouwen? Waar halen ze de euvele moed vandaan? Zijn dat geen zondaren in zichzelf? Wie is er waardig in zichzelf om op te gaan? Dus aan de ene kant zeg ik, als het gaat of u waardig of onwaardig bent in uzelf, dan zeg ik, van onszelf heeft niemand het recht om te gaan. Dan vind ik 30 nog 30 te veel. En zeker als het zo weinig zijn in zo'n grote gemeente, dan zeg ik, waar halen jullie het lef vandaan? Wie zijn jullie beter dan die anderen? Maar als het gaat om de vraag wat je mag zijn in Christus, dan is 30 schandalig weinig. Dat is geen gemeente. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat, de kerk of de gemeente is de vergadering van de ware christgelovigen. Maar dat is geen gemeente als er 2200 mensen zijn waarvan er maar 2170 christgelovigen zijn. Nee, pardon, juist die 30 bedoel ik, die anderen zijn het niet. Dat is toch geen gemeente? Dat is blijkbaar, sorry dat ik het wat hard zeg, dat is een gemeenschap van heidenen met 30 christgelovigen. Dat is geen gemeente. Hoe kan dit? Of ze zijn allemaal onwaardig. Of het zijn geen gelovigen. Maar als het gelovige mensen zijn, en dat mag ik toch hopen dat het er heel wat meer zijn dan die 30, dan horen ze te weten op grond van het Nieuwe Testament dat wij in Christus aangenaam gemaakt zijn bij de geliefde, zoals een vertaling zegt van Efeze 1 vers 6. Begenadigd in de geliefde. Niemand van ons gaat aan omdat hij in zichzelf waardig is. Sterker nog, als je vroomheid tot maatstaf maakt, wie zou durven gaan? Ik niet, dat zal ik u wel vertellen. Dan zou ik liever bij die 2170 horen. Het kweekt alleen maar huichelarij in de hand. Werkt het in de hand. Je bent waardig omdat je van Christus bent. En niet omdat je zo uitzonderlijk vroom bent. Het is niet alleen maar iets voor een hele kleine bovenlaag. Van heel sterk gevorderde. Trouwens, wie maakt dat uit? Vaak wordt dat dan ook afgemeten aan allerlei uiterlijkheden. In de harten kan immers niemand kijken. Maar je gaat aan het avondmaal omdat je waardig bent in Christus. Als je hem toebehoort, dan ben je waardig op grond daarvan en nergens anders van. Trouwens, hier staat ook niet, je moet jezelf onderzoeken. En als je dan toch blijkt niet helemaal aan de maatstaven te voldoen, dan moet je maar een wegblijven van de avondmaalstafel. Dat staat hier niet. Dat staat hier. Als je het dan al zo wil toepassen, dat zo iemand zichzelf moet onderzoeken en zo moet eten en drinken. Er is in het Nieuwe Testament geen enkele aanwijzing dat een ware gelovige onder bepaalde omstandigheden maar beter niet zou kunnen gaan. En dat kun je ook onmiddellijk begrijpen, want het avondmaal is de maaltijd van, van de familie van God. Stel u voor dat bij u thuis een kind zegt, papa, mama, ik ben vandaag niet waardig. Zelfs als het kind nog zo stout geweest, dan moet het uitgepraat worden. Maar het laatste wat je dat kind onthoudt is dat het mag deelnemen aan de maaltijd. Dan moet het er wel heel erg naast zitten. En dat is een zaak van hoge uitzondering. Dat is niet de normale situatie in een gezin. Dat is het is niet het eerste wat je iemand onthoudt, het avondmaal. Het is het laatste wat je iemand onthoudt. Zolang we nog op welke gronden dan ook moeten mogen aannemen dat iemand een lichaam van Christus is, dan hoort hij aan het avondmaal. Anders maken we van het avondmaal een maaltijd van een partij. Als het de maaltijd is van het lichaam van Christus, dan horen alle leden van het lichaam van Christus daar thuis. En wie leden van het lichaam van Christus durft te weren van het avondmaal, maakt zichzelf tot een sect. Want dan is het de maaltijd niet meer van het lichaam van Christus, maar van een beperkte partij. Ik zeg nogmaals, de enige uitzondering is wanneer iemand door zijn liederlijke levensstijl logent dat hij een christen is. En dat is ook de uitwijkmogelijkheid, hè? Want we kunnen iemand die anders denkt dan wij of anders handelt dan wij altijd van een liederlijke levensstijl beschuldigen. Dat is juist de vloek van alle ketten, van alle sectarisme, van alle partijvorming. Je kunt de grenzen altijd zo stellen dat je niemands behoudenis twijfelt. Maar je mag aan iemand alleen maar van het avondmaal weren als je reden hebt om aan zijn behoudenis te twijfelen. En alles wat verder gaat dan dat is je pure sectarisme. Dit is een zeer ernstig hoofdstuk, mensen. Want hier zien we nou hoeveel sectarisme er in ons eigen hart zit. Ik heb het niet over de anderen, ik heb het over mezelf en over ons. Dat is op onwaardige wijze eten en drinken, wat hier beschreven wordt. Neerkijken op anderen. Ik ben erg bang dat die 30, althans sommige van die 30, neerkijken op al die anderen, die 2170, die niet aangaan. Nou, dat betekent dus dat ze onwaardig zijn om te vieren. Wie durft in zo'n klein gezelschap überhaupt nog aan te gaan? Dat is wat onwaardig is hier. Neerkijken op de anderen. Scheuringen creëren. Of het nou tussen arm en rijk is, of tussen de mensen van Paulus en die van Apollos en die van Kefas. Het is allemaal verwerpelijk. Het is in strijd met de eenheid en de gemeenschap van het lichaam van Christus. Onwaardig eten en drinken is met een sectarische geest. Waardig eten en drinken. Dat is dit. Kan ik al mijn broeders en zusters recht in de ogen zien? Met een heleboel heb ik erg veel moeite, want ze hebben opvattingen die de mijne niet zijn. Maar ik herken ze als leden van het lichaam van Christus. En het zou best kunnen zijn dat ik het op bepaalde punten verkeerd zie en dat zij het goed zien. Ik mag ze niet verketteren. Integendeel. In ootmoed achter de een de ander uitnemender dan zichzelf, zegt Filippenzen 2. Zo kan de meest geestelijke broeder of zuster, de meest vleeselijke broeder of zuster uitnemender achter dan zichzelf. Want van zichzelf weet hij wat hij in zichzelf is en die ander kan hij zien als een broeder of zuster voor wie Christus zijn leven heeft gegeven. Daardoor kan de meest geestelijke broeder of zuster, de meest vleeselijke broeder of zuster uitnemender achter dan zichzelf. Dat is de ware houding. De enige reden hier om niet aan het avondmaal te gaan is in feite partijzucht. Nou, die staat niet hoog genoteerd hoor, als het gaat om de argumenten waarom sommige mensen niet aan het avondmaal zouden mogen. Terwijl dat de feitelijke reden is waar het hier om gaat. Heb oog voor die andere deelnemers. Zie ze staan ook, of verschil je van mening met ze. En ook heb oog voor de betekenis van brood en wijn. Onderscheid het lichaam van de Heer. Dat wil zeggen onderscheid dat je niet gewoon brood zit te eten omdat je honger hebt. Maar dat brood een symbolische voorstelling is van het lichaam van Christus. Dus als je het eet, dan eet je niet omdat je honger hebt, maar ter gedachtenis van zijn lijden en sterven. Ter gedachtenis van hemzelf, om een gedenkteken voor hem op te richten. Is het dan niet goed om zelf onderzoek te hebben voor het avondmaal? Ja, dus één reden alleen al om elke zondag avondmaal te vieren is dat we dan elke dag zelf onderzoek hebben. Dat lijkt me zeer heilzaam. Maar dat zelfonderzoek mag niet gaan over de vraag, ben ik eigenlijk wel een kind van God? Want als je dat bent, dan ben je nog niet eens geboren. Dan hang je nog tussen foetusstadium en babystadium in. Dan weet je niet eens of je een lid van het lichaam van Christus bent. Nee, ik heb het over mensen die weten dat ze een lid van het lichaam zijn. En zelfonderzoek, dat is best heel goed om jezelf de vraag te stellen, zijn er personen in de gemeente of in mijn kennissenkring, familiekring, met wie ik nog dingen in orde zou kunnen maken? Dat is heel goed. Dus dan zou het kunnen zijn dat je tot de conclusie komt, ik kan dit keer maar beter niet gaan. Nee. Nee. Paulus zegt nuchter, onderzoek jezelf. Dat betekent dus in de toepassing, maak het in orde. Heb je met iemand nog wat in orde te maken? Nou, ga daar naartoe. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Doet er niet toe. Maar zondags heb je het in orde gemaakt. Beproef jezelf en eet zo en drink zo. En niet beproef jezelf en als je niet aan de maatstaven voldoet, dan ga je niet. Komt niet eens in de orde. Komt niet eens aan de orde. Komt bij Paulus niet eens op. Het is goed om jezelf te beproeven, maar ook als het geen avondmaal is volgende week. Het is goed om jezelf elke dag te beproeven. Waar sta ik tegenover de Heere God? Waar sta ik tegenover mijn vrouw, mijn kinderen? Waar sta ik tegenover mijn medegelovigen van dezelfde gemeente? Hoe sta ik in mijn hart tegenover degene die leiding geeft aan de gemeente? Dat is allemaal goed. Niet om je daardoor af te houden van het avondmaal. Maar om dingen in orde te maken. En zo te eten. En zo te drinken. Maar dat zelfonderzoek gaat veel verder dan waar Paulus het hier over heeft. Je mag het er wel op toepassen. Maar waar Paulus het concreet over heeft is... Kijk je soms ook neer op anderen. Dan ben je fout bezig, vriend. Dan moet je jezelf beproeven. Het woord beproeven is hetzelfde als wat we eerder hadden in vers 19. Laten de beproefden onder u openbaar worden. Als je jezelf beproefd hebt, dan ben je een beproefde. Als je jezelf beproefd hebt, dan betekent dat dat je de boze zonde van de partijzucht, het sectarisme in je eigen hart, radicaal hebt veroordeeld. Het blijft een hardnekkige zonde hoor, je zult hem wel weer vaker tegenkomen in je ziel. Maar je moet hem elke keer bij de lurven pakken en radicaal onder het kruis brengen, in het bloed van Christus. Want het is een doodgevaarlijk vergif. Reken er radicaal mee af. Dood aan de leden die op de aarde zijn, zegt Paulus in Kolossen 3 vers 5. Dat wil zeggen, je moet rigoureus met zulke kwaaie dingen in je ziel omgaan. Breng ze onder het bloed van Christus aan het kruis. Daar hoort het thuis. Het is het oordeel van God is erover gegaan. Wat als je dat nou niet doet? Dan komt de tucht van God. Wat staat hier? Wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel als hij niet het lichaam van de Heer onderscheidt. Wat betekent dat? Die drinkt, eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat betekent hier niet het eeuwige oordeel. Dat betekent dat je mag rekenen met de tucht van de Heer. Als je eet met een partijzuchtig hart, want daar gaat het hier over, dat geldt voor alle zonden, je kunt alle zonden hier invullen, maar hier gaat het nu over een partijzuchtig hart. Wie eet of drinkt met een partijzuchtig hart, die moet rekenen op het oordeel van de Heer. Weet u, vandaag zijn we zo gewend om aan natuurlijke oorzaken te denken bij ziekte, dat komt sinds de tijd van de verlichting, denken we helemaal in wetenschappelijke oorzaken en gevolgen. Dat als er in een gemeente veel ziekte is, dan denken we daar helemaal niet bij na. Dat vinden we blijkbaar heel gewoon. Maar Paulus zegt hier een zeer ernstig woord. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal vele zijn ontslapen. Die mensen die zwak en ziek zijn, dat zijn niet per se de schuldigen. Want dat zou nogal makkelijk zijn als ze dan ontslapen, ben je van het probleem af. Nee, was het maar zo simpel. Er waren mensen ontslapen als gevolg van de zwakke geestelijke toestand in die gemeente van Korinthe. Door die partijzucht kwam de slaande hand van God over die gemeente. En waar kon je dat aan zien? Dat kon je zien aan het feit dat er zoveel zwakken en zieken waren. Tot onder het leiderschap aan toe. En Paulus zegt, wat hebben jullie daarvoor gedacht over? Heb je erover nagedacht wat dat jullie te betekenen heeft? Wat voor conclusies je daaruit moet trekken? Maar dan gaat hij een onderscheid maken tussen drie belangrijke werkwoorden. Ik weet niet hoe het in uw vertaling staat, maar het moet zo gezegd worden. Vers 31. Je hebt het werkwoord beoordelen. Het werkwoord oordelen en het werkwoord veroordelen. Gooi ze niet op elkaar. Beoordelen is wat je zelf doet. Dat komt ongeveer overeen met dat woord beproeven. Als je jezelf niet beoordeelt, dat wil zeggen in het licht van God stelt, om die zonde van partijzucht in je hart te veroordelen. Als je jezelf niet beoordeelt, als je dat niet doet, dan komt het oordeel van God. Dat is niet het eeuwig oordeel, want we hebben het over het lid van het lichaam van Christus. Dat kan helemaal niet verloren gaan. We hebben het hier over de tucht van God. En nogmaals, dat is geen dreigement om dus maar niet aan het avondmaal te gaan, want dat is het paard achter de wagen spannen, maak je het alleen maar erger van. Nee, beoordeel uzelf, beproef uzelf en ga zo aan het avondmaal. Dat is de normale weg. Maar als je zegt, nee, ik ben niet goed genoeg daarvoor, dat is huichelachtig. Want als je dat werkelijk niet bent, dan ga je naar de Heer en breng je het in orde. Dan beleid je je zonde. Naar hem toe en naar je medemensen toe. En dan is dat weg, dan is dat onder het bloed van Christus gebracht, dan is dat uit de weg geruimd. Dan ben je vrij om aan het avondmaal te gaan. Dus mensen die zeggen, ik heb mezelf onderzocht en ben tot de conclusie gekomen dat ik beter niet aan het avondmaal ga gaan, dan moet ik een hartig woordje mee spreken. Want dan zeg ik tussen nu en 10 uur aanstaande zondag, wat ga je dan met die tijd doen? Als er dingen tussen jou en de Heere God instaan, dan moet je die opruimen. Dan moet je dat beleiden. En als er dingen tussen jou en medebroeders of zusters of familieleden, vrouw, man, kinderen, ouders staan, ruim het op. Je hebt nog ruimschoots de tijd om dat voor 10 uur te doen, zondag. En ga zo, als mensen die ernst maken met de dingen die verkeerd zijn in hun leven, ga zo aan het avondmaal. Dus als mensen zeggen, ik kan niet aan het avondmaal gaan, want er is dit of dit met mij aan de hand, die zijn of onkundig, daar gaan we maar vooruit, dat is vriendelijker. Het is of onkunde of het is huichelarij. Want als ze dat werkelijk menen, dan moeten ze gewoon in orde maken, toch? Dat is wat Paulus zegt. Wij beoordelen onszelf. En als we dat niet doen, als we die zonde niet in onszelf veroordelen, dan komt de tuchtigende hand van de Heer. En daar moet je blij mee zijn. Want als die tuchtigende hand van de Heer niet kwam, dan zouden we doorgaan op die weg. En dan zouden we uiteindelijk met de wereld veroordeeld worden. Hé, hoe kan dat nou? Ik heb net gezegd, een lid van het lichaam van Christus gaat niet verloren gaan. Ja, als je werkelijk een lid van het lichaam van Christus bent. Maar iemand die zich op een boze weg bevindt en daarin die weg volhardt en daarmee doorgaat, dan komt al gauw het moment dat we moeten zeggen, is het wel een lid van het lichaam van Christus? Want hij leeft op een boze weg en hij is niet bereid daarmee te breken. Hij oordeelt niet het kwaad. Hij gaat maar door. Ondanks de tuchtigende hand van de Heer, hij laat zich nergens door verstoren, hij gaat maar gewoon door. Maar dan is het nog maar de vraag of het ooit wel een lid van het lichaam van Christus is geweest. En daarom zegt Paulus, wees dankbaar voor dat oordeel van de Heer, dat wil zeggen die tuchtigende hand, want die is om jou terug te roepen. Want als je je niet laat gezeggen, als je doorgaat op die kwade weg, zul je met de wereld veroordeeld worden. Dus je moet jezelf beoordelen, anders stuurt de Heer zijn oordeel. En dat doet hij om ervoor te zorgen, menselijk gesproken, dat je uiteindelijk niet met de wereld veroordeeld wordt. Daarom, broeders en zusters, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Ik weet niet hoe de avondmaalsviering vormgegeven wordt. Ik heb geloof ik nog nauwelijks ooit in mijn leven in een van onze gevestigde kerken een avondmaalsviering meegemaakt. In Nederland zeker nog nooit. Dus ik weet helemaal niet hoe dat gaat bij u. Maar ik zou wel willen vragen, het is gewoon een vraag, dus ik weet het gewoon niet, het is gewoon interesse. Hebt u eigenlijk wel echt oog voor elkaar? Of bent u zo gefixeerd op uw eigen waardigheid en op dat eten en drinken dat u alleen maar daaraan denkt? Beleeft u het ook echt als een gemeenschapsmaal? De verbondenheid met elkaar. Wacht op elkaar. Dat is niet letterlijk de een naar de ander. Maar dat betekent ook, geef acht op elkaar. Hou rekening met elkaar. Daarom vind ik het heerlijk om in een gemeente te zijn waar je niet allemaal een klein stukje brood krijgt. Want dat verhoogt alleen maar dat individualisme. Maar waar je brood aan elkaar doorgeeft. Of een schaal met allemaal stukjes. Dat maakt me niet zoveel uit. Hoewel ik 1 brood in het licht van 1 Korinthe 10 altijd nog mooier vind. Maar je geeft het aan elkaar door. Je kijkt die ander aan. Ik geef jou het brood, want jij bent ook een lid van het lichaam van Christus. Daarom ben jij mijn broeder of mijn zuster. Dat is een stuk verbondenheid onderling. Samen beleven wij het lichaam van Christus te zijn. Dat kun je niet alleen beleven. Je moet daarvoor minstens met je tweeën zijn. Daarom zegt de Heer, als er 2 of 3 vergaderd zijn, niet eentje. Je kunt niet in je eentje vergaderd zijn. Vergaderen betekent dat je dat met anderen doet. 2 of 3, dat is het minimum. Ik geloof het kleinste aantal met wie ik ooit avondmaal gevierd heb was 4. Het grootste aantal was 8 of 10.000. Dus ik heb allebei beleefd. Het heeft allebei zijn heel bijzondere kanten. Ook met 4. Het had nog minder gekund. 2. Maar we horen bij elkaar. En als we naar elkaar kijken, of we kijken met z'n 4 naar elkaar, dan zien we in feite toch achter de ruggen van die 3 anderen het hele lichaam van Christus. De ganse kerk van God op aarde. Al diegenen die gekocht zijn. Ze zijn er niet bij. Kan ook niet. Ze wonen op een groot deel ergens anders. Maar die verbondenheid is er. Die verbondenheid. Dwars over de muren van de eigen kerk of gemeente heen voelen we ons verbonden. met Oosters-Orthodoxe, Rooms-Katholieke, Calvinistische, Lutherse gelovigen, Pinkstergelovigen, Baptisten, noem ze allemaal maar op. Allemaal, maakt trouwens niet uit, je wil al die betitelingen ook weglaten. Want op die basis vieren we geen avondmaal. We vieren geen avondmaal met hen omdat zij leden zijn van al die groeperingen, juist niet. We vieren avondmaal met hen om één reden. En dat is omdat ze leden zijn van het lichaam van Christus. Daar is het de uitdrukking van. We horen bij elkaar, niet omdat we lid zijn van dezelfde kerk, maar omdat we lid zijn van hetzelfde lichaam van Christus. En dat is geen papieren lidmaatschap, dat is een lidmaatschap dankzij het bloed van Christus, die ons heeft ingelijfd in dat ene lichaam. Daarom geef acht op elkaar. Paulus eindigt met te zeggen, we gaan nog één keer over hongeren enzovoort. Dus dat zeggen, geef acht op elkaar betekent ook heel letterlijk, als je met een heleboel eten naar de samenkomst bent gekomen, deel dan ook daarvan aan de anderen. Dat ging nou weer concreet over het probleem in Korinthe. Zijn laatste woorden zijn, de overige dingen nu zal ik ordenen als ik kom. Nou ja, dat hebben we dan niet mogen horen, wat hij daarbij verteld heeft. Jammer. Nee, niet jammer. Dat wat wij nodig hebben, ook vandaag nog, dat staat hier in 1 Korinthe 11. Soms ben ik wel eens blij dat er wantoestanden waren in die gemeente van toen. Want daardoor hebben wij zulke kostelijke brieven. Dankzij dat het daar niet goed ging, heeft Paulus het ons uiteengezet. En die andere dingen die hij daar verteld heeft en die hij niet heeft opgeschreven, die kunnen wij op een andere wijze leren kennen. Lieve mensen, laten we nadenken over onze eigen praktijk, heel persoonlijk. Hoe je met het avondmaal omgaat, wat verhouding je daar tegenover inneemt. Maar ook gezamenlijk, collectief. Zodanig dat je, als u nou de volgende keer uzelf weer onderzoekt of u waardig bent, probeer dan niet op te sommen alle zonden die u de afgelopen tijd weer gedaan hebt en zo, en die u alleen maar naar beneden drukken. Maar bekijk uzelf eens in de spiegel van de wet Gods. De wet van Christus bedoel ik dan. En vraag u af, is er partijzucht in mijn hart? Op welke wijze dan ook. Binnen de eigen gemeente of naar andere christenen van andere richtingen. En concentreer je dan eens op dat ene. Heere, help mij om al die partijzucht in mijn hart te veroordelen. Niet help mij, ik wil het veroordelen, Heere, en ik breng het onder het bloed. Ook voor dat sectarisme dat mijn hart schuil gaat, hebt u uw bloed moeten geven. En ik dank u dat u dat gedaan hebt, Heer Jezus. En nu ben ik, omdat ik een lid van het lichaam van Christus mag zijn, waardig. Niet in mezelf, maar in u. Waardig om aan te gaan. Ik heb geen enkele reden meer om niet te gaan. Als er dingen tussen u en mij, of tussen mijn broeders en zusters en mij, niet in orde zijn, ruim ik ze op, Heer, in uw kracht. Ik heb mezelf beproefd. Zo mag ik eten. Zo mag ik drinken. Totdat hij komt.